En wij gaan weer even terug naar Daniël hoofdstuk 7. Waar Daniël nog steeds vraagt naar de waarheid van het vierde dier en in het bijzonder van die hoornen. En daarover staat dan in vers 23 nog. Hij zei al dus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn. Het vierde gerekend vanaf Nebukadnezar. En dat verscheiden zal zijn van al die rijken. En het zal de ganse aarde opeten. En het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen. En dat is dus nog weer op dat dorpje na wat we zo goed kennen. Ja. Dat gaat nog steeds over het Romeinse Rijk, bedoel ik te zeggen. En dan in vers 24 gaat het over het laatste wereldrijk. Daar staat, belangende nu de 10 hoornen, wel uit dat koninkrijk, dat wil zeggen uit het vorige gewoon, dat is dan niet het Romeinse Rijk, zoals abusievelijk geconstateerd wordt, maar gewoon als vervolg op het voorgaande Rijk, als vervolg op het Romeinse Rijk, zullen 10 koningen en daarmee 10 koninkrijken, want daar is nooit verschil tussen, zullen 10 koningen opstaan. En dan komt de clue, er staat namelijk, en een ander, dat is dan die 11e hoorn, weet u wel, die opkomt tussen de 10. Een ander zal na hen niet zijn, want na hen komt niks meer. Maar een ander zal na hen opstaan. Vandaar dat we in Daniël 2, in de droom van Nebukadnezar, niet verder komen dan 10. De 10 hoornen, namelijk daar 10 tenen. En dat is dan het laatste wat er is. Dan valt de steen op en dat is een beeld van Christus, het koninkrijk van Christus. Maar terwijl die 10 er al zijn, staat een ander op. Te midden van die 10. En er staat heel uitdrukkelijk bij, en dat, de laatste koninkrijk namelijk, die ene, dat zal verscheiden zijn van de vorige. Precies zoals er stond, die laatste die opkomt, komt op tussen de 10. Maar het is niet één van de 10 en hij is ook van andere aard dan de 10. En hier staat het gewoon, nadat die 10 er al zijn, zal een ander opstaan, die 11e dus. En die zal verschillend zijn, want dat is wat verscheiden betekent. Hij zal verschillend zijn van de vorigen, van de 10. En van die laatste staat, hij zal 3 koningen vernederen. Er worden toch nog 3 koningen, denk ik. Hij zal 3 koningen vernederen, verlagen. Maar ze blijven wel, die 3 koningen of die 3 koninkrijken. Maar zoals gezegd, ze worden vernederd, ze worden onderworpen, vermoedelijk met geweld. Maar ze blijven wel bestaan. Ze zijn 3 van de 10 en ze blijven dus tot aan het einde aan toe. Er zal geen voorbarige conclusies trekken, zo van er waren er eerst 10, toen kwam een 11e op en toen vielen er 3 uit, dus dan heb je er nog 8. Dat is niet zo. Er blijven de 10 en die ene die daarboven staat. In Openbaring 17 staat het ook, en ik hoop daar nog terecht te komen, maar dan moet ik wel wat voortmaken, want er staat ook dat die 10 die zullen hun macht overgeven aan het beest. Dat wil zeggen, de 10 zullen zich onderwerpen aan deze 11e, deze laatste koning. Dat is waar het om gaat, hè. Maar de 10 blijven gewoon bestaan. Zo staat het hier ook. En dan staat er van deze laatste hoorn, deze laatste koning. En als u het mij vraagt, en op grond van Daniël 2, Daniël 3, Daniël 4 en Daniël 5, gewoon de koning van Babel. Uiteindelijk een koning die zijn koninkrijk, zijn residentie zal hebben in Babel, dat dan ook weer de hoofdstad van de wereld zal zijn. Dat staat trouwens ook letterlijk in Openbaring 17. Nou, van hem staat dan, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Dat was uitleg op dat hij een mond had, grote dingen sprekende, in vers 8 van ditzelfde hoofdstuk. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En het punt is dat hij inderdaad spreekt in opstand tegen God, maar we zouden dit lezen in het licht van het Nieuwe Testament. En dus begrijpen dat weliswaar deze koning grote woorden spreekt, maar hij doet dat uiteraard via zijn mond die hem gegeven wordt. Zodat in de praktijk deze woorden gesproken worden door een andere persoon. Namelijk door de antichrist. Maar in die woorden wordt de macht gevestigd van deze koning van Babel. Zie? En waar hier het, in Daniël het onderscheid tussen deze twee personen niet gemaakt wordt, wordt dat wel degelijk gemaakt in het Nieuwe Testament. In het Oude trouwens ook, want in Jesaja 1 kom je ze ook tegen. De sterke en zijn werkmeester. Laatste vers van Jesaja 1. Ik heb er geen tijd voor om het allemaal aan te halen, maar daar staat het ook. Laatste vers van Jesaja 1 is het, meen ik. De sterke en zijn werkmeester. De een met de grote kracht en de ander die het allemaal moet uitvoeren. Begrijp je wel? En ze zullen beide branden, staat er. Dat klopt, want ze zullen geworpen worden in de poel des vuurs. Volgens Openbaring. Nou goed, maar dan even buiten beschouwing. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Hij zal zich keren tegen de heiligen der hoge plaatsen. Dat is in de eerste plaats tegen ons, maar in het bijzonder ook tegen Israël, want dat is wat op aarde zich zal afspelen, maar daar zijn wij in betrokken. Maar ook dat kan ik nou in de gauwigheid niet uitleggen. Maar dat is nou eenmaal zo. Dan een schitterende uitspraak waarvan ik de strekking in het verleden niet begreep, maar tegenwoordig denk ik wel. Namelijk die hoorn. Of dat koninkrijk, want het gaat om een koninkrijk, vandaar het. Het zal menen de tijden en de wet te veranderen, dan wel te vervangen. En als tijden veranderd worden, krijg je dus... Als tijden veranderd worden, als er andere tijden komen, krijg je dus gewoon nieuwe tijden. En in het Engels krijg je dan New Age. Dat is toch duidelijk of niet? En wat is kenmerkend voor New Age? Dat alle oude klassieke dogma's, al het oude onderwijs, al de oude wet dus, want wet betekent gewoon onderwijs, vervangen zal worden. En dat heb ik u vorige keer voorgelezen uit de bronnen van de Antichrist zelf, dus dat is makkelijk genoeg. Hoef ik ook niks aan toe te voegen, dat past precies. Aan toe te voegen, ik vind dat zij op een geweldige wijze daarmee dit schriftgedeelte verklaren. Op zichzelf van toepassing brengen. Dat was weliswaar hun bedoeling niet, want daardoor worden zij... geïdentificeerd als de beweging van de Antichrist, terwijl de bedoeling was dat ze voor de Christus zouden zijn, maar niettemin blijkt het duidelijk. Dus nooit nieuwe tijden en nieuwe dogma's, nieuwe wet, nieuw onderwijs. En dus komt er een wereldleraar om die nieuwe wet, dat nieuwe onderwijs, die nieuwe Torah, want dat is het Hebreeuwse woord gewoon, om die onder de mensen te brengen. En hij zal dus de mensheid via die nieuwe leringen onderwijzen. En ik weet niet hoe u het hebt, sinds u dingen hebt gezien, lees ik ze alle dagen, absoluut alle dagen in de krant. Komt altijd weer terug, van heel verschillende kanten, maar al gaat geen dag voorbij of ik lees het in mijn krant. Dat is natuurlijk de gele raaf, maar vooruit. Nee, dat kan ook een andere kant. Maakt niks uit, je vindt het overal terug. Ook in de kerkelijk gebonden, ik weet niet of ik dat nou goed zeg, bladen enzovoort. Je vindt precies hetzelfde terug. Leringen, nieuwe leringen, waardoor wij een ander zicht moeten krijgen op de Bijbel op andere wijze moeten verklaren, waardoor alles in de wereld veranderd moet worden enzovoorts. Dat is gewoon zo. Nou goed. Dus, het zal menen, dat laatste koninkrijk zal de bedoeling hebben, want menen wil niet zeggen dat men een bepaalde opvatting heeft, maar menen in de Statenvertaling en dus in het oude Nederlands betekent altijd dat men een bepaald doel heeft. En dat doel is het brengen van andere tijden, een New Age, en van andere wetten, ander onderwijs, andere leefregels enzovoorts. Door Maitreya genoemd het beginsel van share. Samen delen. Nou goed, dat is maar in één term, dat zegt niet alles, maar goed, daar worden alle leringen verder uit ontwikkeld. Ik ga het er verder niet meer over hebben, we hebben vorige keer al voldoende gedaan. En dan staat er, hij zal menen de heiligen, of hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en zij zullen, zij die heiligen, en in de praktijk is dat in elk geval gewoon de Joodse staat, Israël, het volk van Daniël en de stad van Daniël, zoals letterlijk genoemd twee hoofdstukken verder. Van hen staat, zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden, gedurende of tot, maakt niks uit, tijd, Een dubbele tijd, want dat is wat de klassieke lezing is, een dubbele tijd. En een gedeelte eenstijds, en als je dat wiskundig opvat, is het gewoon één deel, een helft namelijk, van de tijd. Dus er niks bijzonders aan, want op andere plaatsen wordt het ook gewoon zo gezegd, namelijk dat het gaat om 42 maanden, dan wel 3,5 jaar, dan wel 1260 dagen. En dus één tijd, dubbele tijd en een halve tijd. Waarom staat er niet gewoon jaar? Nou, dat is heel eenvoudig, omdat het niet gaat om een zonnejaar, maar om een heel specifiek jaar. Een jaar van 360 dagen. En vandaar de andere termen voor. Een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd, 3,5 jaar lang. En welke 3,5 jaar dat zijn, dat weten wij uiteraard. Dus de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De dagen van grote verdrukking, de dagen die beginnen, in het midden van de 70ste week van Daniël dus, beginnen met de oprichting van dat beeld. Dat beeld zoals beschreven in Openbaring 13, waar we het vorige keer ook over gehad hebben. Oprichting van een beeld, opgericht op initiatief van de antichrist, maar gewijd aan wat ik dan toch maar noem de koning van Babel. Al verwacht ik niet dat op datzelfde tijdstip deze figuur al de koning van Babel zal zijn. En als we uitgaan van de figuur Yasser Arafat, neem dat niet serieus, die naam, want dat kan je natuurlijk nooit zeker weten of hij dat specifiek zal zijn. Maar anders is het een van zijn opvolgers kennelijk. De gedachte is in elk geval dat er een beeld aan hem gewijd zal worden, men zal daarvoor buigen. Nou, men buigt voor hemzelf al. En waarom dan niet voor een beeld wordt aan hem gewijd? Dus ik zou niet weten waarom niet. Als daarmee de vrede gediend is en als men die prijs moet betalen voor de vrede, men heeft langzamerhand al een veel hogere prijs betaald voor de vrede. Daar. Onvoorstelbaar, maar niettemin allemaal gebeurd. Maar dit spreekt dus over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Het is wel aardig om dat eens te vermelden. Volgens mijn berekening, dat betekent niet dat hij het serieus hoeft te nemen, maar volgens de berekening komt dat uit op, ik geloof 30 oktober, ik weet niet uit mijn hoofd meer, 30 oktober 1999, de schot voor de eeuwwisseling. Net voor hervormingsdag dus. Dat is niet zo aardig om dat te zeggen, maar vooruit. Maar dan staat hier vervolgens, daarna zal het gericht zitten. En het zitten van het gericht begint aan het einde van de 70ste week met de verschijning van de Heer zelf, die een oordeel brengt, zelf, over heel de Joodse staat en over heel de Joodse stad. En over die legers die dan op dat moment daar zijn, dat zijn de Russische legers, die Oost-Europese legers. Iemand zei me van de week, ze zijn flink aan het oefenen in Tsjetsjenië. En hoe ze dat doen, dat kun je lezen in Joël 2. Huh? Grote verzameling tanks erop af en alles plat schieten. En toch, achter hetzelfde brandt een vuur, achter die dingen is niks meer. Alles en iedereen gaat eraan. En dat wordt in Joël 2 beschreven voor de activiteiten van Rosmezeg en Tubal in Jeruzalem. En dus in de tegenwoordige Joodse staat. Maar dat is het einde van de 70ste week. Dan verschijnt de Heer en die neemt alle leven uit het land weg. En dan heb ik het toch netjes gezegd. Dan zit het gericht. En dan begint het oordeel inderdaad bij het huis Gods. Bij Jeruzalem. En bij dus de Joodse staat, of de staat Israël, zo u wilt. Alleen dat gericht zit wel een poosje, voordat alles gericht, rechtgemaakt of geoordeeld zal zijn, uiteraard. Maar goed, er staat gewoon, daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij, en let op hoe langzaam het er staat. Daarna zal het gericht zitten, dat wil zeggen gaan zitten, want dat is betekend, zich zetten. Niet, dan zit het gericht. Maar langzamer, dan zal het gericht gaan zitten, zal de rechtbank plaatsnemen enzovoorts. En men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoemde tot het einde toe. En dit is een van die schriftplaatsen waaruit zonder meer blijkt dat er een aanzienlijke periode zal verlopen vanaf het einde van de 70ste week van Daniël, en dus de verschijning van de Heer op de Olijfberg enzovoorts, tot het begin van de 1000 jaren. Hebben die nog? Men zal hem verdoen tot het einde van wat? Nou, niet tot het einde van de 70ste week van Daniël, want dan begint het pas. Maar dat betekent dat in de periode die daarna volgt, zal zijn macht worden weggenomen. Zal oordeel gebracht worden. Nou, niet meteen over hemzelf, over die figuren, over dit koninkrijk. Sterker nog, als u mij vraagt, moet het koninkrijk dan nog pas goed aanvangen? Maar niettemin, het oordeel Gods over de volkeren is dan al begonnen. Of begint dan, aan het einde van de zevende week. Lijkt me duidelijk genoeg. Misschien kom ik er nog op terug. Maar het rijk, de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel, onder de zon denk ik dan, zal gegeven worden aan de volken der heiligen der hoge plaatsen. Dat is in de eerste plaats de gemeente en de tweede plaats Israël. Dat is trouwens een gelukkig huwelijk tussen die twee. Ja, per slot zijn zij de bruid, zijn wij de bruidegom. Dus kom op, hè? Goed huwelijk. Hè? Een goede samenwerking wordt dat geregeld. Er is niks moeilijks aan. Hè? Nou goed. Welks rijk een eeuwig rijk zal zijn en alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Tot hiertoe is het einde deze reden, maar ik ga nog even door, want ik ga meteen door naar Daniel 8. In Daniel 8 krijgt de profeet weer een visioen, nu met betrekking niet meer tot het Babylonische Rijk, maar wel met betrekking tot het Medo-Persische Rijk en het daaropvolgende Griekse Rijk. Want dat zijn de rijken die achter en volgens zouden komen na het Babylonische Rijk. Nou, daar staat in vers 3 van Daniel 8. Ik hief mijn ogen op en ik zag en ziet een ram stond voor die vloed. Daar ga ik nog niet verder op in. Die had twee hoornen en die twee hoornen waren hoog. En de een was hoger dan de andere. Dat is meteen herkenbaar. Want het komt overeen met de beer. Die stelde zich aan ene zijde. Er waren twee kanten namelijk. Maar de beer stelde zich aan één zijde. En hier staat een ram met twee hoornen. Heeft dus ook twee kanten. En de een was hoger dan de andere. Dus hij stelde zich aan ene zijde. Dat is de Perzische kant uiteraard, hè. En dat is natuurlijk een wat voorbarige conclusie, maar het staat natuurlijk gewoon in vers 20. De ram met de twee hoornen die gij gezien hebt zijn de koningen der Meden en de Perzen, dus dat is makkelijk genoeg. En de beer uit Daniel 7 was dat dus ook. Goed. Terug naar vers 3. De een was hoger dan de andere en de hoogste kwam in het laatst op. Dat klopt precies, want eerst waren het de Meden. En pas twee jaar later waren het de Perzen die hun heerschappij vestigden in Babel. Dus inderdaad, de Perzen kwamen later. Ook niks moeilijks. En dan vers 4. Ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet en tegen het noorden en tegen het zuiden. En hij kwam dus uit het oosten. Dat kan niet missen. Het enige wat overblijft. Hè? En dat klopt. Perzië. En geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan. Geen koninkrijken dus konden voor zijn aangezicht blijven staan. Er was niemand die uit zijn hand verloste, maar hij deed naar zijn welgevallen en hij maakte zich groot. Dat is het Medo-Persische Rijk. Toen ik dit overlegde, ziet er kwam een geitenbok van het westen. De andere kwam uit het oosten. Deze komt van het westen, een geitenbok. Kwam van het westen over de ganse aardbodem en roerde de aarde niet aan. Hetgeen wijst op toch wat geestelijke kracht die daarin aanwezig was. Want onder ons gezegd, ik blijf het een onverklaarbare zaak vinden dat een jongeman van een twenner heette zoiets vroeger. Hè? Iemand die nog geen 30 jaar is, hè? Is het in 20 jaar. Dat hij kans ziet in zijn eentje om zo'n groot wereldrijk te stichten, Alexander de Grote namelijk, dat vind ik een volstrekt onbegrijpelijke zaak. Dat grote rijk wat invloed heeft nog steeds op onze cultuur en samenleving, dat is onvoorstelbaar dat die man dat in een paar jaar, het is een jonge man dat in een paar jaar geregeld krijgt. Maar de verklaring ervoor is gewoon dat de duivel daarachter zat. Het was een directe streven naar één wereldregering. De verzameling van de volkeren die vanuit Babel verstrooid waren door de Heer zelf. En hij wilde ze daar terugbrengen onder één godsdienst, onder één regering met Babel als hoofdstad. En toen hij daarmee bezig was, toen greep God zelf in. Maar in de toekomst verschijnt net zo'n figuur die precies hetzelfde zal doen en God zal ook ingrijpen. Pas wat later overigens, maar goed. Alexander de Grote. Hij had een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen. Van die hoorn wordt gezegd, dat is Alexander de Grote. De geitenbok is zijn rijk en die hoorn, die ene hoorn, is de eerste koning van dat rijk. Dat staat namelijk in vers 21. De harige bok nu is de koning van Griekenland, of het koninkrijk van Griekenland. En de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. En dat was Alex. Goed, terug naar vers 6. En hij kwam tot de ram, want Alexander de Grote moest strijden tegen de Mede en Perzen, tegen het Persische Rijk. En hij kwam tot de ram die de twee hoornen had die ik had zien staan voor de vloed, en hij liep op hem aan in de grimmigheid zijner kracht. En ik zag hem nakende aan de ram, en hij verbitterde zich tegen hem, en hij stiet de ram, en hij brak zijn beide hoornen. En in de ram was geen kracht om voor zijn aangezicht te bestaan. Kortom, Alexander de Grote veroverde inderdaad het hele Persische Rijk. Hij wierp hem ter aarde, hij vertrad hem, er was niemand die de ram uit zijn hand verloste. En dan verder. En de geitenbok, dat is dus nog steeds het rijk van Alexander de Grote, maakte zich uitermate groot, maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn. Alexander de Grote overleed namelijk. Wie hem brak staat er niet bij, maar is ongetwijfeld God zelf geweest. En er kwamen op aan deszelfs plaats, dus in de plaats van die ene, kwamen vier aanzienlijke hoornen. Naar de vier winden des hemels, daar had ik het net over. Want we kwamen die vier al tegen in het luipaard, hè? In Daniel 7. Vier vleugels, vier koppen, enzovoorts. En hier zijn het vier hoornen. Naar de vier winden des hemels, noord, oost, zuid, west. Koning van het noorden, koning van het zuiden, heb ik u dus straks verteld. Ga ik niet verder op in. Vers 9. En uit één van die vier kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten en in de praktijk tegen het westen, het sierlijke land Israël, maar dat heette officieel het westen. En dus kwam deze kleine hoorn voort uit de koning van het noorden en dus uit de Seleuciden. Heb je dat nog? Nou, wie die kleine hoorn is, kijk, nu wordt het ingewikkeld. Die kleine hoorn is in eerste instantie Antiochus Epiphanes en de rest van de beschrijving past aardig op hem. Want wat deed de man? Hij keerde zich tegen Juda, tegen het Joodse volk, en hij verbood de Joodse godsdienst en hij liet een beeld oprichten, jawel, hij liet een beeld oprichten, gewijd aan Zeus. In de Latijnse geschriften heet hij dan prompt weer Jupiter. De Romeinen hebben Zeus gestolen van de Grieken en een andere naam gegeven, zo zit dat, hè? Dat is dat verhaal, hè? Maar goed, een beeld aan Zeus, dan wel Jupiter, want het is hetzelfde. En de Joden moesten verplicht zich aan dat beeld onderwerpen. En ze werden verplicht tot het offeren van zwijnen, het meest onheilige en onreine dier uit het Jodendom, enzovoorts. En als ze dat niet deden, werden ze op gruwelijke wijze gedood. Als u een nacht niet wil slapen, dan leest u gewoon van tevoren de boeken van de Maccabeeën. Dan wel Flavius Josephus over dit onderwerp. Ik verzeker u, daar lig je wakker van. Dat wil zeggen, dat is wat Antiochus deed. En de beschrijving klopt. Er staat namelijk, hij werd groot tot aan het Heer des hemels. En de sterren zijn nou eenmaal bij gelegenheid, niet altijd, maar bij gelegenheid een beeld van Israël. Dat heb ik nagevraagd aan Jacob. Of aan Jozef. U weet wel, de sterren, de zon en de maan. In de droom van Jozef, toch? Dat is je moeilijk. En dat komt omdat Israël het grote volk zou zijn van het koninkrijk der hemelen. En daarom wordt dat heersende volk uit het koninkrijk der hemelen voorgesteld door de sterren des hemels. Goed. En er wierpen sommigen van dat heer, namelijk van de sterren, kortom van Israël, ter aarde neder. Hij vertrad ze, hij vernederde ze, enzovoorts. En er staat ook, hij maakte zich groot tot aan de vorst diens heers. Tegen Jehovah namelijk, de God van Israël. En van die God van Israël werd weggenomen het gedurig offer, namelijk de tempeldienst werd verboden. In 170 voor onze jaartelling was dat. En de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. In de praktijk betekent dat gewoon dat de tempel werd verontreinigd, want dat is een vernedering. Dat betekent niet noodzakelijk afgebroken. Dat kan het betekenen, maar het hoeft niet. In de praktijk was het een verontreiniging van de tempel en dus een vernedering van de tempel. En het volk, het heer, het volk dus, werd in de afval overgegeven. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Want de dag des Heren, zei 2 Thessalonicenzen 2, komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Een afval is dus gewoon afgoderij. Nou, de Heer werd, Israël werd gedwongen om Zeus te aanbidden. Daar komt het op neer. En sommigen denken dat de Griekse oppergod Zeus dezelfde is als onze god of de Joodse god Jehovah. Maar vergis u niet, de Griekse oppergod Zeus is niet Jehovah, maar gewoon de duivel. Allah ook hoor. Dat is gewoon zo. Er zijn mensen die zeggen, al die goden zijn toch uiteindelijk dezelfde. Dan zeg ik, ja, dat is waar, behalve de mijne. Ja, sorry, maar het is allemaal dezelfde, dat is waar. Als je onze god daar maar niet in betrekt. Want het is altijd de duivel. Toch? En sommige christenen zijn van mening dat hun god ook dezelfde is als al die andere goden, hebben nog gelijk ook. Dat is zo hoor. Nou goed, ga ik gelukkig niet uitleggen. Doe maar. Het Heer werd in de afval overgegeven en dan staat er tegen, maar tegen betekent in plaats van. In plaats van het gedurig offer, dat wil zeggen wij moesten een andere godsdienst praktiseren in plaats van de dienst aan Jehovah. En dat gebeurde onder Antiochus. En dan staat er, en hij wierp de waarheid ter aarde, vernederde de waarheid kon hem niks schelen. Zeer antichristelijke kenmerken dus. Hè? En hij deed, of gewoon hij deed het, hij ging zijn gang en het gelukte wel. En het punt is nu, de vraag is nu, hoe lang duurde dat? Dat schrijft Flavius Josephus eerst een keer. Die zegt, nou het was precies 3,5 jaar zoals Daniel geprofiteerd had. Maar in een van de latere werken van Flavius Josephus is hij wat eerlijker en zegt, nee het was 3 jaar ongeveer. Eerst wil hij het kloppend maken, alsof de profetieën over de 3,5 jaar al vervuld waren in de dagen van Antiochus, maar het is niet waar, het was 1 jaartje of 3. Maar de clou van het verhaal is dat dezezelfde profetie, dat staat hier verderop trouwens ook, ik zal het u zo lezen, dat dezezelfde profetie alsnog van kracht zal worden en dat in de toekomst een figuur zal verschijnen zoals Antiochus Epiphanes, die de Joodse eredienst zal verbieden en het Joodse volk in Jeruzalem op de heilige plaats zal dwingen te knielen, te buigen voor een andere god in de vorm van 1 beeld. Heb je dat? En dat is Openbaring 13. Het zal dus alsnog gebeuren. Waarmee meteen een antwoord gegeven is op de vraag die hier gesteld wordt. Namelijk, hoe lang zal dat nou duren? Vers 13. Tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn, dat zowel het heiligdom, de heilige plaats, als het volk ter vertreding zal overgegeven worden? En het antwoord is 2300 avonden morgens. En dat krijg je nooit kloppend. Met de historische gegevens. Want het was in het verleden 3 jaar ongeveer. En dat is niet hetzelfde als 2300 dagen. Want 3 jaar is 1080 dagen. Dat is nog niet de helft. De andere kant, wanneer deze profetie in de toekomst zal vervuld worden, duurt het hooguit 3,5 jaar. 1260 dagen, dat is ook geen 2300. Maar als je beide bij elkaar optelt, 1080 en 1260, dan kom je aardig in de buurt. Of niet? En aangezien wij uit het verleden toch niet weten hoe lang het precies was, denk ik, nou het was in het verleden ongeveer 3 jaar en in de toekomst precies 3,5 jaar, dat kan bij elkaar heel goed 2300 dagen zijn. En daar houd ik het dus maar op. Dat hier beide perioden bij elkaar geteld worden. En dat is ongetwijfeld de bedoeling. Dat wij begrijpen dat deze profetie weliswaar in het verleden werd toegepast in de dagen van Antiochus. Maar wat de tijdrekening betreft klopt het niet. Dat wil zeggen, daar ontbreekt nog pakweg 3,5 jaar aan. En dat zal ons denken moeten geven. Want wij verwachten op grond van Daniel 7 en op grond van Daniel 9 minstens nog zo'n periode van 3,5 jaar in de toekomst. Zodat aan de hand daarvan alleen al de vraag gesteld kan worden, zal deze profetie dan in de toekomst alsnog een toepassing hebben? Zal het weer gebeuren? zodat het sprake is van twee verschillende perioden waarin min of meer hetzelfde gebeurt. En het antwoord is ja, dat zal zeker gebeuren. Twee verschillende periodes waarmee meteen een antwoord gegeven is op de vraag, waarom staat het daar zo raar, 2300 avonden morgen, avonden morgens. Omdat via die term avonden morgens ook verwezen wordt naar twee verschillende perioden. Heb je dat nog? Een vroege periode en een late periode. De vroege periode als geweest. Is in het verleden geweest en eindigde in het Chanukka-feest, de instelling van het Chanukka-feest, de herinwijding van de tempel, de vernieuwing des tempels, zoals het genoemd wordt in het Johannes-evangelie. En de andere periode in de toekomst eindigt met de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Nou goed. Het is namelijk ook zo, want er staat in vers 17, want hier houdt de profetie ongeveer op, er staat in vers 17... Toen zeide hij tot mij, versta, mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Zodat diegenen die zeggen, nou dit is allemaal al vervuld onder Antiochus Epiphanes, die hebben ongelijk, er staat, zal zijn tot de tijd van het einde. En de tijd van het einde in Daniël moet in ieder geval leiden tot het einde van de 70ste week en daarmee de terugkeer van het koninkrijk van Christus naar Jeruzalem. De terugkeer van het koninkrijk van de zoon van David naar Israël. Het is nog niet gebeurd en heeft sinds de dagen van Nebukadnezar nooit meer een koning uit het huis van David een troon gehad in Jeruzalem. En die tijd van het einde is de tijd waarin wij zo langzamerhand leven. In elk geval, deze profetie, dit gezicht, dit visioen zal zijn tot de tijd van het einde. En dan staat er, eerst, toen viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht ter aarde, toen roerde hij mij aan en stelde mij op mijn standplaats. Als je die tekst weglaat, dan mis je hem nooit. Komt nooit over die lezers iets weg, want er staat gewoon, toen viel ik in slaap, maar hij maakte mij weer wakker. Maar de aardigheid van het verhaal is dat dat overeenkomt met Daniël, die in een leeuwenkuil geworpen wordt en de andere dag die weer uitgehaald werd, of niet? Want het is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling waarin het werk Gods ondergronds is gegaan. Ontrokken is geworden aan de wereld. De onderbreking, volgens een redenering, de onderbreking in de heilsgeschiedenis. Onze tegenwoordige tussengeschoven periode. Er zou een tijd zijn waar even niks gebeurt, als het ware. Er gebeurt wel wat hoor. Maar een onderbreking in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis. En als Daniël weer wakker wordt, zou dan een beeld moeten zijn van de opname van de gemeente eigenlijk. Dan daarna gaat het verhaal weer verder. Toch? Maar u begrijpt toch dat ik dat allemaal niet kan uitleggen? Ja, dat kan wel. Maar dan zijn we weken bezig natuurlijk. Hè? Nou goed, week of 70. Vers 19. En hij zeide, zie, ik zal u te kennen geven wat er geschieden zal ten einde deze gramschap. Want ter bestemder tijd zal het einde zijn. Dat betekent inderdaad dat het gaat nog steeds over de toekomst aan de ene kant. En aan de andere kant betekent het dat er een datum voor staat. En als hier al vastgesteld wordt dat er een datum voor staat, zou ik niet weten waarom we niet af en toe een poging in het werk zouden stellen om die datum uit te rekenen. De bestemde tijd staat vast, zo zal het gaan en op de bestemde tijd. En dan komt de verklaring. De ram met de twee hoornen, de koning der Mede en Perzen, de harige bok, de koning van Griekenland, de grote hoorn tussen zijn ogen is de eerste koning. Let op, ook ogen, dus het veronderstelt ook geestelijke kracht, krachten van engelen uit de andere wereld zal ik wel zeggen erachter. Maar dat zei ik al, de duivel zelf dus eigenlijk. En dan staat er vers 22, dat er nu vier aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was. Wel, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht, zwakker. Waarvan de Seleuciden en de Ptolemeeën dus de bekendste zijn. En dan, doch op het laatst huns koninkrijks. Maar uit hoofdstuk 2 en uit hoofdstuk 7 weten wij dat in beginsel al die rijken zouden bestaan tot het einde toe. Daar stond het trouwens ook in vers 12 van hoofdstuk 7. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Op een of andere wijze bestaan al die rijken door tot in de dagen van de wederkomst van Christus. En op het laatst huns koninkrijks, dan ben je dus in de dagen rond de wederkomst van Christus. Op het laatst zijn koninkrijks, 8 vers 23, als het de afvalligen op hun hoogste gebracht zullen hebben, afvalligen, een andere religie in plaats van de dienst aan Jehovah, en zeker ook in plaats dus van het judaïsme, de dagen dus waarin men voor het beeld zou knielen enzovoort, zoals dat gebeurde in de dagen van Antiochus, in het laatst het koninkrijks, als ze de afvallig op het hoogst gebracht zullen hebben, zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande. Als u nou vraagt welke van die twee beesten is dat in de Openbaring 13, zeg ik allebei tegelijk. Want het verschil wordt niet gemaakt zoals we eerder gezien hebben. Er zal een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande. En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. En wat zegt Openbaring 13? Hij had zijn kracht, zijn troon, zijn grote macht van de duivel. De Satana's, de oude slang, de draak dus. Klopt dus precies. Of hij heeft zijn kracht, als dit alleen maar de koning is, dan heeft hij zijn kracht inderdaad van de antichrist. Want die zou de volkeren verleiden en hem aan zijn macht helpen. Toch? Hij zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. En hij zal het wonderlijk verderven. Dat wil zeggen, hij zal met wonderen werken. Hij zal in ieder geval wonderen doen. Daar hebben we dus ook vorige keer over gesproken. En daardoor zal dit verderf heersen in de wereld. Want het gaat per slot om de duivel zelf. Nou goed. Maar er staat, hij zal geluk hebben. Hij zal voorspoedig zijn dus. Hij zal doen. Hij zal zijn gang kunnen gaan. Hij zal de sterken mitschades. Dat is gewoon en dat betekent weer namelijk. Hij zal de sterken, namelijk het heilige volk, verderven. Zodat we op grond van dit soort schriftplaatsen geen enkele hoop hebben voor de tegenwoordige Joodse staat. En voor de stad Jeruzalem. Zelfde waarheid. Zal verwoest worden. En door zijn kloekheid zo zal hij de bedriegerij, dat is een ander woord voor die afval, leugens. Leugens. Iemand die de mensheid verder zal helpen op de trap van de evolutie. Welke evolutie? Bestaat niet eens. Een mens die het verst gevorderd is in de menselijke ontwikkeling. Wel nee, een vernederde engel. Leugens. Hij de hoogste die er is in de wereld. Wel nee, hij is hard op weg om uitermate vernederd te worden. Definitief. Komt precies van de andere kant. Het is een opgeklommen mens. Een vernederde engel is hij. Enzovoort. Maar goed, hij zal de bedriegerij. Want de wet gods, het onderwijs gods, van het woord gods, zou vervangen worden immers. Hoofdstuk 7. Hij zal de bedriegerij doen gedijen in zijn hand en hij zal zich in zijn hart verheffen en in stille rust zal hij er velen verderven. In zijn hart verheffen, dit is een tamelijk satanische aangelegenheid natuurlijk. En in stille rust, want er zal vrede zijn, zal hij er velen verderven. Hij is de ruiter op het witte paard ook uit Openbaring 6. Hij brengt vrede. En men heeft er alles voor over. Ik vind het luguber hoor, men heeft tegenwoordig alles over voor de vrede. Ook de Joodse staat. Maar enig realisme is al lang ver te zoeken. Niet dat ik zeg dat ze het verkeerd doen. Het enige wat ze verkeerd doen is dat ze niet geloven in de Heer Jezus Christus als de enige echte Messias en verlosser. En wat er verder gebeurt, ja, daar heb ik verder ook geen boodschap aan meer, zal ik maar zeggen. Maar naar menselijke maatstaven wordt er wel erg vreemd gehandeld. De vrede gaat boven alles, het hoogste wat er is. Nou, daardoor gaat het mis. Sommige gelovigen redeneren ook zo, maar laat ik u zeggen, dat leven als een gelovige wil zeggen staan in de strijd. Dus die schuwt en niet wilt, ja, dan valt de Heer niet te dienen. Zo is het nou eenmaal. Hè? Nou goed. Hij zal er in stille rust velen verderven en zal staan tegen de vorst der vorsten. Hij zal zich keren tegen de Heer, tegen de Messias zelf, uiteraard. Tegen God en tegen zijn gezalfde, Psalm 2, etc. Doch hij zal zonder hand verbroken worden. Hij zal namelijk gegrepen worden, en niet door de mens. Maar hij zal gegrepen worden. Nou ja, en als het er twee zijn, ze zullen gegrepen worden. Er verandert niks mee hoor. Dus ik hoef er ook niet verder op in te gaan. En uiteindelijk geworpen worden in de poel des vuurs. waarna nog gezegd wordt, het gezicht van avond en morgen dat er gezegd is, is de waarheid. Dat wil zeggen, die 2300 dien je heel serieus te nemen. En dat betekent, als je uitgeteld bent, bij wijze van spreken, met 3 jaar en dus 1080 dagen in het verleden, dan moet je er rekening mee houden dat in de toekomst alsnog een hele periode zal komen. Het waren er dan geen 1080, maar 1040 natuurlijk. Want anders kom je niet aan 2300, maar dat even terzijde. Precies is het namelijk niet bekend. Ik heb me wild gezocht bij de Maccabeeën, de boeken van de Maccabeeën en, dus en ook in Flavius Josephus. Ik heb er niet een datum voor kunnen vinden. Dus het houdt op, maar ongeveer 3 jaar. Nou, 1040 dagen kan heel goed. Plus 1260 uit de toekomst is precies 2300. Israël heeft dit nog te goed, in elk geval. Daar gaat het maar om. En daarna staat er, daarna werd ik Daniel zwak en was enige dagen krank. Daarna stond ik op en deed des konings werk. En ik was ontzet over dit gezicht. Ja, dat zijn wij ook. Mag ik aannemen. Ik in elk geval wel, maar neem niet weg. God heeft het gezegd en zo gaat het gebeuren. Dat is de toekomst van de Joodse staat en de Joodse stad. Nou even een vraag tussendoor. Hoe kan het nou dat hier het verhaal van dit laatste wereldrijk, die laatste koning, ontleend wordt aan Antiochus Epiphanes en iets verder terug ontleend wordt aan Alexander de Grote. Want het hele verhaal is opgehangen aan die horens op de kop van de geitenbok. Maar wie is de geitenbok? Het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, waarvan Babel de hoofdstad zou worden, maar waaraan de Heer zelf een einde gemaakt heeft in de tijd, want de 2520 jaren waren nog op geen stukken na om. En heel de gedachte is dat dat wereldrijk wat in de toekomst zal ontstaan, weliswaar een culminatie is van alle rijken die geweest zijn, maar als het specifiek voortkomt uit één van de voorgaande rijken, dan is het niet het Romeinse Rijk, dat zeker niet, maar is het Griekse Rijk van Alexander de Grote, want in die dagen werd de geschiedenis beëindigd, God greep in, brak het af, de hoorn werd trouwens ook gebroken, staat er ook uitdrukkelijk enzovoorts. Herbouw van Babel werd stopgezet, de koning werd gedood, het rijk werd verdeeld enzovoorts. Maar het punt is dat in de toekomst de geschiedenis zich zal voortzetten. En het laatste wereldrijk wordt in de Bijbel in elk geval, dat is mijn stellige overtuiging, beschouwd als de wederopleving, de herleving van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En Alexander de Grote zelf is een soort type van die laatste koning die zou verschijnen. En hetzelfde herhaalt zich met de figuur van Antiochus Epiphanes, die opvolger was van Alexander de Grote op een of andere wijze. Maar hij zal als het ware herleven in de toekomst en de geschiedenis zal ze niet alleen herhalen, zal gewoon zich voortzetten. Dat wil zeggen aan de 1040 dagen, want dat zal het dan waarschijnlijk wel zijn uit het verleden, zullen nog 1260 dagen minstens worden toegevoegd met betrekking tot de Joodse staat en de Joodse stad. En het gaat dus om de herleving van het Griekse Rijk. En nu we dat toch even onder ogen hebben, als we lezen over de koning, namelijk dat eerste beest, de mens dus, in Openbaring 13, dan staat er verscheen een beest uit de zee en hij had de mond van een leeuw, dus het heeft iets van het Babylonische Rijk, toch? Hij had de poten van een beer, hij heeft dus iets van het Medo-Persische Rijk. Maar hij was een pardel, staat er. En het is dus het Griekse Rijk. De voortzetting daarvan. Niet alleen erop, staat, als ik het wat uitgebreid zeg, dan zeg ik, hoewel hij iets heeft van het Babylonische Rijk, de mond van de leeuw, hoewel hij iets heeft van het Medo-Persische Rijk, de poten van de beer, is hij een pardel, namelijk het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Heb je die? Nou, staat er gewoon een pardel gelijk. Een luipaard is dat, hè? Dus inderdaad, voor een herstel van het Griekse Rijk. En het belangrijkste van het Griekse Rijk is dat Griekenland er niks mee te maken had. Dat moet je eerst weten. Het kwam voort uit Macedonië. Een Macedonisch koning en Macedonië lag heel aan de oostkant van Griekenland. De oostkust van Griekenland. Een stukje van het tegenwoordige Griekenland. En Alexander de Grote ging van huis en zegt, dag pa. Vanuit Zuid-Laren was dat. Maar goed, dat is weer een ander liedje. Maar hij kwam er in ieder geval nooit weer om. Laat ik het zo zeggen. Hij trok de Bosporus over. Varen met een scheepje, weet ik wel. Hij trok de Bosporus over enzovoort. En hij is nooit weer thuisgekomen. Hij heeft Griekenland nooit meer gezien. Maar het hele rijk wat hij in het oosten oprichtte. In het gebied wat we tegenwoordig kennen als Arabisch gebied. Waar Arabieren wonen en waar Mohammedanisme verspreid is geworden. Dat hele gebied in het Midden-Oosten. Tot aan Pakistan en India aan toe. Dus Pakistan, nou goed. Maar tot aan Pakistan en India aan toe. Enzovoort. Dat hele gebied, dat wordt niet te min genoemd het Griekse Rijk. Dat is een hoogst ongelukkige aanduiding, denk ik altijd. Maar dat komt omdat het niet om Griekenland gaat, maar omdat het gaat om de verspreiding van de Griekse cultuur, filosofie, religie, wat er maar wezen mag. Want dat was het ideaal van Alexander de Grote. En de reden dus voor de oprichting van zijn rijk. Wat is het Griekse Rijk? Dat werd afgebroken, dat was nog even te vroeg, maar na hetzelfde voorbeeld zal er in de toekomst zo'n rijk ontstaan in het Midden-Oosten. Ik heb verzuimd nog even een lijstje te maken van 10 staten. Maar dat is met redelijk gemak te doen. Behalve dan dat je nooit weet wie je precies mee moet tellen. En of je Noord- en Zuid-Jemen als Jemen moet tellen, dan is het er maar 1. Dat is allemaal wat een beetje moeilijk. Je weet nooit of je Koeweit nog apart moest nemen. Of weet je wel of die Irakiërs er zouden blijven enige jaren geleden of niet. Dus het was wel moeilijk, maar ongeveer 10 landen zijn het. Dat kan wel aardig kloppen. Het is nog wat je mee moet tellen, dat weet ik niet precies. En daartussenin komt een 11e op. Palestijnse staat. Is men hard mee bezig om daarvoor de voorbereidingen te treffen. Want het is allemaal nog voorbereiding, maar goed. Goed. En nu we het toch over hebben. Een hele mooie illustratie van het verhaal vind ik die van 1 Samuel 17. Die wil ik u niet onthouden. Ik moet dat blad dan even draaien zo, want er staat 1 Samuel 17. Er staat tussen de regels door namelijk. 1 Samuel 17... Waar het gaat over, dat is weer een ander lied, knaapje zag een reusje staan, weet je wel. Het reusje was een heiden. Het spijt me nog dat ik die tekst niet uit het hoofd ken, want ik vond hem erg mooi. Ken je dit niet? Nee, daar mogen jullie in Kampen niet naar luisteren. Knaapje zag een reusje staan, het reusje was een heiden. En het eindigt dan met, na de Filistijnen. Voor wie was die ook weer? Hè? Ik kijk de verkeerde kant. Natuurlijk, Bos weet dat. Kende het repertoire. Fons Jansen was dat. Maar dat even terzijde. In 1 Samuel 17 namelijk is sprake van een reus die de Filistijnen, zeg maar Palestijnen, want dat zijn ze, vertegenwoordigt. Een reus waarbij je afvraagt of het een mens is of een engel. En in de praktijk is het een soort vermenging van beide. Maar dat kan ik ook allemaal zo gauw niet uitleggen. En hij was 666 ellen hoog of zoiets. Ik ben het precies... Zoiets toch, of niet? 6 ellen en 1 span. Meer dan 6. Hoger dan de mens. Mens is 6 immers. Maar hij is 6 ellen en nog iets. Een stukje. U weet wel, dat is de mens op de hoogste ladder van de evolutie. Waardoor hij als het ware zichzelf boven de mensheid verheft. Dat klopt toch precies allemaal, dat soort dingen. Een reus. Hè? 6 ellen en 1 span. En 1 span. En dan moet je eens opletten. Daar staat van hem zijn hoogte, want daar spreek je lang niet meer van lengte natuurlijk. Met zo'n figuur. Zijn hoogte, vers 4, was 6 ellen en 1 span. En hij had een koperen helm. Waar kwamen we het koper tegen? In Daniel 2, als een beeld van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Toch? Een koperen helm op zijn hoofd. Ja, meestal. En hij had een schubachtig pantser. Dan lijkt hij dus verdacht veel op een draak. Hè? Toch, of, er is niet alles mee gezegd, maar het is wel zo. Hij ziet er een beetje uit als de draak. Nou, precies. Hè? Een schubachtig pantser. En het gewicht van het pantser was 5000 sikkelen kopers. En 5 staat altijd over verborgen dingen en over, staat altijd voor de geestelijke wereld. Dus die kracht komt ook ergens anders vandaan. Verborgen dingen, geestelijke dingen, dat is 5, zeker. En hij had een koperen, natuurlijk, koperen scheenharnas boven zijn voeten. En een koperen schild tussen zijn schouders. Het is allemaal van koper. Even zoveel verwijzingen naar het koper van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote in de droom van Nebukadnezar. Toch? Weer verder. En de schacht zijn de spies was als een weversboom. En het lemmer zijn spies was van 600 sikkelen ijzers. Want ijzer vermengd met modder en leem, daar gaat het uiteindelijk over immers. IJzer, geweld. Maar 600. Zesje. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. En van de andere staat hem werd een mond gegeven grote dingen spreken. De schilddrager. En in Daniel 3 staat, en er was een heraut die riep. En hier is een schilddrager, en als je netjes leest, denk ik dat u net zo min als ik zeker weet wie eigenlijk het woord voerde. Goliath of zijn schilddrager. Lees maar verder, dan weet je niet wie het woord voert. Staat er niet duidelijk genoeg namelijk. Er staat, de schilddrager ging voor zijn aangezicht, deze nu stond en riep tot de slagorde van Israël. Daar heb je dus een mond die grote dingen gaat spreken. Maar wie is het, Goliath of zijn schilddrager? Nou, in de praktijk maakt dat gewoon niet uit. Maar het zijn er wel twee, hè Buurt? Wel degelijk twee personen. Nou goed. Waarom zou het gelieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet in Palestijn en dat soort dingen meer? Ja, dat is gewoon zelf door. Hè? Enzovoorts. Nou hebben jullie, en dan weet u hoe het verder gaat. Toen kwam er inderdaad David. Die was een soort schilddrager van Saul trouwens, maar daar gaat het nou niet over. Maar er komt David, die meldt zich bij de koning en zegt, ja, als nou niemand er wat aan doet, dan doe ik dat wel. Er staat gewoon, denk ik, zoiets van, hij keek eens derwaarts en hij keek eens gindwaarts. En toen hij niemand zag, dacht hij, dan moet ik het toch maar zelf doen. Waarna de vraag is, wie dacht dat? Mozes. En wie dacht dat nog meer? De Heer Jezus. Die zei dus, als er dan niemand is, want er staat in Jesaja, zei hij, dan ik maar, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Als er niemand het doet, dan ik. Maar, er zit niks anders op. Met andere woorden, dat was Mozes, een type van Christus. Dat was de Heer Jezus Christus zelf. En hier is het David. In zekere zin de vader van de Heer Jezus Christus, die immers de zoon van David is. Er was niemand anders, zegt, nou, dan doe ik het wel. Dus gaat hij naar Saul en hij stelt zich voor aan Saul. En hij zegt in vers 34, toen zeide David tot Saul, uw knecht weidde de schapen zijns vaders en er kwam een leeuw. Een beeld van het Babylonische Rijk. En de kudde van David is gewoon een beeld van Israël waar hij koning over was, of zou zijn, hoe je dat maar zegt. Bij de kudde zijn vaders. En er kwam een leeuw. En nou weet u het verhaal zelf. En als er dan nog een beest komt, wat komt er dan? Een beer, precies. En als er dan nog een komt, wat komt er dan? Een luipaard, maar het was een Filistijn. Lees het maar, het staat heel laconiek. Als je meedenkt met andere schriftgedeelten, dan sta je ineens op het verkeerde been. Wat krijgen we nu? Er staat namelijk, hij weidde de schapen zijn vaders en er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem. En redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht, vers 36, uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Dus David zegt, ik heb die leeuw verslagen, ik heb die beer verslagen en die Filistijn die pak ik ook. Maar als je het andere rijtje volgt, dan wordt er gesproken over de zoon van David, die een oordeel zal brengen over de leeuw, namelijk Babel. Over de beer, namelijk het Medo-Persische Rijk. En dan moet komen het koperen Griekse Rijk van Alexander de Grote. Maar in plaats daarvan gaat het over koperen koog, zeg ik altijd. Koperen koog. Het gaat namelijk over Goliath, de Filistijn, gekleed in het koper. Zodat je twee aanwijzingen krijgt. Hoe het zit, dat namelijk deze Filistijn staat profetisch voor in ieder geval de laatste koning van het laatste wereldrijk, maar in de praktijk als de koning van het herstelde, herleefde Griekse Rijk van Alexander de Grote. Voorgesteld door het koper en voorgesteld door de luipaard, maar hier blijkt hij voorgesteld te worden in de gedaante van een Filistijn, zodat de volgende vraag is: wie, oh wie, hè? Zal koning worden van dat laatste wereldrijk en dus een hoofdstad hebben in Babel? En mijn antwoord is: een Filistijn. Ik kan er niet anders van maken. En dan kun je zeggen: vergezocht. En dan zeg ik: ja, dat zal wel, maar als je het anders niet vindt, moet je gewoon verzoeken. Maar het was niet eens vergezocht, want op een gegeven moment struikel je gewoon over deze dingen in de Bijbel. Ook al weet je ze niet, je komt ze gewoon tegen. Een leeuw, een beer en een luipaard. Een leeuw, een beer, een Filistijn. Dat kan toch niet missen? Goud, zilver, koper, inderdaad. Dus, ik kan helaas geen andere conclusie trekken, denk ik altijd. Er zit niks anders op, het zal wel een Filistijn zijn, op een of andere wijze. Maar de kracht van Goliath was inderdaad ontleend ergens anders aan. Het kwam op zijn minst van één engel. Want deze eenaagskinderen, deze reuzen, waren verwekt door engelen. Die net als de Maitreya een menselijke gedaante, een mannelijke gedaante overigens aannemen. En daardoor ook in staat zijn om zich nageslacht te verwekken bij de dochteren der mensen.
Genesis 6:2.
Ja, dank u broeder. Genesis 6, hoor u het ook eens van een ander. Genesis 6:2. Ja, was voor de vloed zo, na de vloed ook. Dat is gewoon het verhaal. Alleen velen hebben gedacht dat die laatste koning van Babel dus net zo'n reus zou zijn. Nou, dat lijkt mij dus niet, want dan moet hij langzamerhand toch wel ergens rondlopen. Dus die conclusie trek ik niet. Maar overdrachtelijk gaat het natuurlijk uitstekend. Dat betekent dat het wel een mens is, maar zijn grote kracht, zijn grote gedaante ontleent hij ergens anders aan. Komt van de duivel zelf dus uiteindelijk, is het idee. En zo past het in het hele verhaal. Nou goed, dat was Daniel 8, dan sta ik te kijken wat ik nou nog daarvan zou kunnen bespreken. Ik ga me gewoon naar Openbaring 13 terug, denk ik. Openbaring 13. En nou word je geacht die dingen een beetje in het hoofd te hebben, dan kan ik gewoon doorpraten. Ik zag uit de zee, precies, dat is de zee van Daniel 7. Een beest opkomen, dat is dus een rijk, net als in Daniel 7. Hebben de zeven hoofden en 10 hoornen. En de aardigheid van dit visioen is dat hier in feite al die wereldrijken tegelijk voorgesteld worden en niet achtereenvolgens. De zeven hoofden zijn namelijk een uitdrukking van de zeven wereldrijken uit de geschiedenis. Beginnende met het Egyptische Rijk, vervolgens het Assyrische Rijk en dan de reeks uit Daniel, namelijk het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk en daarna deze laatste 10 statenbond, om zo te zeggen. En de zeven koppen duiden op de zeven wereldrijken, maar in feite zijn ze één, het is ook maar één beest. Het gaat altijd om hetzelfde, de macht van de duivel altijd. Zeven wereldrijken en daarna staat er: op zijn hoornen waren 10 hoornen en op zijn hoornen 10 koninklijke hoeden. En die zijn in het bijzonder de uitbeelding van het laatste wereldrijk. Maar uit Daniel 2 en uit Daniel 10 weten we dat gewoon. Dat is niet een conclusie die je hier zo zonder meer kunt trekken, want hier zou je best andere conclusies kunnen trekken, als je dat wilt. Maar niet als je doet wat Petrus zei. Profetieën vergelijken en ze elkaar laten verklaren, blijft niks anders over. Zeven wereldrijken in het totaal en de laatste is dat rijk van die 10 staten. Die 10 tenen, die 10 hoornen, wat er maar wezen mag. En in dit geval 10 hoornen. Nou goed. En op zijn hoofden was een naam van lastering, een lasterlijke naam. Noem eens, als het over wereldrijk en politiek en volkeren gaat, één lasterlijke naam. Wat denk je van Babel? Zo'n leuke zijn. Op zijn hoofden was een naam van lastering. In Openbaring 17 namelijk komen we ook een figuur tegen met een naam op het voorhoofd. En de naam die daar staat is inderdaad Babel. Dus dat lijkt me het meest voor de hand te liggen. Het alternatief Wat u ook bedenken kunt, is natuurlijk dat het de naam van Maitreya is. De naam van de antichrist. Het getal zijn naam, of wat het me wezen mag. Dat is even lastelijk, want via de naam geeft de figuur zich uit voor de Christus. En dat is dus lastelijk. Maar goed, ik houd het bij voorkeur op gewoon Babel, want dit is wat het is. Het is altijd de werking van Babel en daarmee het koninkrijk der duisternis van Satan. Goed, maar het is minder belangrijk, dus ik ga maar er gewoon overheen. Vers 2, letterlijk lezen. En dat moet je vooral doen. Waar men de profetieën niet begrijpt, komt dat gewoonlijk omdat men ze niet nauwkeurig genoeg leest. Lees nou niet: het beest dat ik zag leek op een pardel en op een beer en op een leeuw. Als je het moet tekenen, klopt het precies, dan lijkt hij op alle drie. Maar het is niet wat er staat. Er staat: hij is een pardel gelijk. En dat is niet de conclusie achteraf. Er staat er gewoon: hij is een pardel gelijk. Bij nader inzien, als je hem uittekent, lijkt je niet meer erg op een pardel, op een luipaard. Maar daar gaat het niet over. Het gaat om de beschrijving. Niet de tekening die wij maken is geïnspireerd. De beschrijving is geïnspireerd. Hij was een pardel, hoe hij er ook uitziet. Hij was een pardel, een luipaard dus. Dan ben je meteen terecht bij het Griekse Rijk dus. Uit Daniel 7. En zijn voeten als eens beers voeten, het Medo-Persische Rijk. En zijn mond als de mond eens leeuws, het Babylonische Rijk. Maar die gaan gewoon in elkaar over. En over het algemeen werden die rijken ook gevestigd over hetzelfde grondgebied. Al was het rijk van de pardel, van Alexander de Grote, het grootste rijk wat de wereld ooit gekend heeft. Ook in omvang bedoel ik, in territorium. Nou goed. Maar de grote kracht daarvan staat: de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Het aardige is dat als de draak geïntroduceerd wordt, één hoofdstuk eerder, in Openbaring 12, dan staat ervan in vers 3 dat er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En de beschrijving is bijna, op een detail na, bijna gelijk aan de beschrijving hier in Openbaring 13. Hebben die nog? Het aardigheid is dat in Openbaring 12 gewoon staat: die draak met die 7 koppen en 10 hoornen is gewoon de Satan. De Satan, de duivel, de oude slang of wat hij maar wezen mag. Neemt echter niet weg dat de wijze waarop hij voorgesteld wordt ons meteen brengt bij gewoon dat laatste wereldrijk. Zodat in Openbaring 12 niet eens verschil gemaakt wordt tussen de duivel als zodanig en dit laatste wereldrijk. Heb je dat nog? En de wereldrijken zelfs. 7 koppen, 10 hoornen, maar het is de duivel. En dat verklaart hoe al die rijken inderdaad in wezen gewoon één geheel vormen. Het is altijd de uitwerking van de macht van Satan zelf, de god deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe je maar genoemd mag worden. De tuinslang dus. En waar hij zoveel macht heeft over de wereld, zal hij altijd proberen om zijn macht universeel over heel de wereld, over alle volkeren te vestigen. Dat God zelf daarbij gelegenheid een stokje voorsteekt, dat lijkt me een duidelijke zaak. En vandaar dat die rijken weer altijd weer ten onder gaan enzovoorts. Dat is nou eenmaal zo, maar zo gaat het, hè. Nou goed, hier in Openbaring 13, dan gaat het over die laatste koning in elk geval, die zijn macht krijgt van de draak. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon een grote macht. En hoewel dan de Satan zijn macht geeft aan deze koning, blijkt dat beiden voor een belangrijk deel als volstrekt identiek beschreven worden. Beiden worden beschreven als een beest met 7 koppen en 10 hoornen. Heb je dat? En dat drukt alleen maar uit dat het gaat om één en dezelfde macht, één en dezelfde werking. Nou goed. Waarna er staat, vers 3, en ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. Waarna de vraag is, welke kop werd genezen? Er waren er 7, wie van de 7? En het antwoord is makkelijk, want we hebben het gelezen in Daniel 8. Het gaat om het herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Herstel? De voortzetting ervan. Hij was dodelijk gewond, dat Rijk van Alexander de Grote. Maar hij herleeft. En het wordt dus gewoon voortgezet. En het werk van Alexander de Grote uit het verleden zal in onze dagen voortgezet worden, zodat alsnog Babel herbouwd zal worden en alsnog een wereldrijk gesticht zal worden met Babel als hoofdstad. Dat is de vijfde kop. En dus is het herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote en niet een hersteld Romeins Rijk. Heb je dat nog? Niet een hersteld Romeins Rijk. Het mag dan zo zijn dat de schenkelen van het beeld uit Daniël 2 van ijzer waren, ijzer, dat het Romeins Rijk voorstelde, en dat de tien tenen, het laatste wereldrijk, inderdaad bestaat uit ijzer. Vermijd mijn mond er alleen. Maar dat het beide van ijzer is, wil niet zeggen dat het over de herleving van hetzelfde rijk gaat. Want ijzer, de betekenis van ijzer is niet dat het Romeinse Rijk is. Het ijzer drukt uit dat het gaat om het gebruik van bruut geweld en anders niks. Dat is wat ijzer uitdrukt. Vandaar dat de Heer een ijzeren roede gebruikt om de volkeren te oordelen. En dan zeggen we toch ook niet, dat is Psalm 2. En dan zeggen we toch ook niet van dat de Heer het Romeinse Rijk gebruikt om de volkeren aan zich te onderwerpen. IJzer is niet het Romeinse Rijk. En ijzer vermengt met modderig leem ook niet. IJzer staat gewoon om het militaire geweld wat gebruikt wordt. En het leem, in het geval van ijzer vermengt met modderig leem. Leem staat kennelijk, maar dat weet ik nog niet zo lang. Leem staat kennelijk voor godsdienst. De specifieke godsdienst van de antichrist. Bovendien, maar dat kost me te veel tijd dat ik wat nou ga zeggen, maar ik wagen er toch op. Goud, zilver, koper, ijzer worden in Daniël 2 genoemd in het beeld, maar in Daniël 5, was het 5? 6. 5 geloof ik. In Daniël 5 worden ze precies zo genoemd en zelfs in dezelfde volgorde. En daar staan ze voor gouden, zilveren, koperen en ijzeren afgodsbeelden. Heb je dat nog? Het heeft dus iets te maken met de filosofie, de religie, de gezindheid van de diverse volkeren. Ze duiden niet de volkeren aan, ze duiden, nou ja, laten we maar zeggen, gemakshalve de religie van die volkeren aan. En de religie van de Romeinen was geen andere dan het zwaard. Heb ik dus nagevraagd in dat dorpje. Maar laten we zeggen. Goed. Nou, weer verder. Ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. Dat is dus de herleving van het Griekse Rijk op grond van wat we hiervoor gezien hebben. En zijn dodelijke wonde werd genezen. De gehele aarde verwonderde zich achter het beest. De gehele aarde. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Want ze aanbaden deze figuur, deze koning enzovoorts. Maar daarmee aanbaden ze uiteindelijk de Satan zelf. Het ziet er niet uit als satanisme zoals we de term kennen. Maar het is het wel. En ze zeiden, wie is gelijk aan dit beest? Dat wil zeggen, wie kan tegen hem op? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Nou, niemand, we kunnen niet tegenop, dus sluiten we ons aan. Is voor ons te machtig, zo zal het gaan. Hè? En dan, aan hem werd een mond gegeven. En waar in Daniël nog gewoon staat, hij had een mond, staat hier, hem werd een mond gegeven. Dus er kwam een heraut bij. Een schildknaap, of hoe je maar, een profeet, of hoe je maar heet. En die zou het woord doen. Nou, dat is de antichrist. Niet die koning, deze figuur, die mond, dat is de antichrist. Dat is de figuur waarvan in vers 11 staat, hij sprak. Dat is de mond namelijk. Hij sprak als de draak. Zie, we zouden die twee niet met elkaar verwarren. Hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om te doen, om zijn gang te gaan, 42 maanden. En ik kan er niet lang bij stil blijven staan, maar voor zover ik het zie, deze 42 maanden zijn de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Niet de tweede helft. Waarom niet? Wel, omdat het midden van de 70ste week van Daniël kennelijk genoemd werd in vers 6 en 7. Namelijk, hij opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en dus om de tempel te ontwijden, staat er ook, hè, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En dat gebeurt pas vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. En als er dus eerst staat in vers 5, hij werd de mond gegeven om grote dingen te spreken en hetzelfde werd macht gegeven om te doen. Ze gaan te gaan 42 maanden, spreekt dat kennelijk over de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël, die immers beginnen ter gelegenheid van dan wel kort na de opname van de gemeente. En die beginnen met de vrede in Jeruzalem. Die beginnen dus met de verschijning, overdrachtelijk dan, van die ruiter op het witte paard uit Openbaring 6. Maar dat staat voor vrede, anders niks. Vrede. Hij kon zijn gang gaan, in alle rust. Zoals Daniel zei, hè? In alle rust zal je velen verderven. Maar het begint met die rust. Het is ook de tijd van 1 Thessalonicenzen 5, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. En dat is waar zo hard aan gewerkt wordt, deze dagen. Onder de naam het vredesproces. Maar het zal volgens de Bijbel leiden tot een haastig verderf. Niettemin zal vrede komen, 3,5 jaar. En dan nog alleen gaat het om Jeruzalem en niet om Europa. En niet over de hele wereld, gaat het eerst alleen om de Joodse staat in Jeruzalem. Het zal vrede hebben. Maar aangezien, dat heb ik u vorige keer uitgelegd, aangezien ik verwacht dat de opname van de gemeente de directe aanleiding is voor de verklaring van de Maitreya, dan wel. Aangezien de opname van de gemeente die directe aanleiding is voor het openbaar worden van de mens der zonde, de zoon des verderfs, de antichrist dus. Klopt het precies vanaf de opname van de gemeente en daarmee ongeveer. En misschien precies vanaf het begin van de 70ste week zal die figuur inderdaad zich kenbaar maken met wonderen en tekenen enzovoort. Ze zal zijn gang kunnen gaan. Pas 3,5 jaar later komt de langzamerhand de ware aap uit de mouw en zal het beeld worden opgericht en de heilige plaats worden ontwijd. En beginnen er nog overgebleven 1260 dagen van de totale 2300. Het is echt niet zo moeilijk. Als je het voor het eerst hoort, is dit lastig te volgen. Ik weet dat ik het in hoog tempo vertel. Maar ja, dan zet je het bandje weer gewoon aan terug. Hè. Of je keert hem gewoon 5 keer om. Je bent toch nog niet waar je wezen wilde. Hè? Met de auto, dus je draait die band. Nou goed. Dus, hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. Dat is het moment van het aanbreken van de 70ste week en de verschijning, de openbaring van de antichrist. Daar is die mond. En wat Yasser Arafat in elk geval, maar nogmaals, het zou best een ander kunnen, maar ik, helaas, ik zou graag willen dat het een ander was, denk ik. Vermoed ik, maar dat weet ik zelf ook niet precies. Maar die, wat aan die man ontbreekt, is die mond die het woord voor hem doet. Die de mooie verhalen kon vertellen. Weet je wel? Die de filosofie erbij heeft, zal ik maar zeggen. Want dat, zo moet dat in de politiek, er moet een mooi verhaal bij komen. Hè? Dus die mond moet er nog komen, zal ik maar zeggen. Iemand die het mooi vertellen kan. Nou, die komt dan. Nou goed, dat is dus het begin van de 70ste week. En werd de mond gegeven om grote dingen, lasteringen te spreken. Hetzelfde werd macht gegeven, deze koning dus, zeg maar, misschien Arafat of zo, maar anders een andere, Filistijn, Palestijn, weet ik veel. En mezelf werd macht gegeven om te doen. Ze gaan te gaan 42 maanden. Dat zijn dezelfde 42 maanden waarin de twee getuigen in de straten van Jeruzalem het evangelie zullen prediken uit Openbaring 11. Maar goed, laten we maar even buiten beschouwing. En dan vers 6, het opende zijn mond tot lastering tegen God. Het opende zijn mond. Wie? Arafat of Maitreya? Bij wijze van spreken. Ik bedoel het echt zo, hoor. Eerlijk. Bij wijze van spreken, Arafat of de Maitreya. Ja, jongens, in de praktijk maakt dat gewoon helemaal geen verschil. Maar als het gaat over godsdienst, over religie, kan ik Arafat adviseren om een ander het woord te laten voeren. Dan moet je iemand hebben met een wat lieflijker gedaante. En de naam Maitreya betekent zoveel als de lieflijke. Mooi in het wit geklede figuur. Met een groot charisma die hier en daar nog een aardig wonder kan doen enzovoort. Dus ik zou hem adviseren de ander te laten praten. Maar in de praktijk maakt het geen verschil. Het is allebei de werking van Satan. Nee? Hij opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Dat wil zeggen, daar wordt het Heer in de afval overgegeven, Daniel 8. Toch? Begin van de overblijvende 1260 dagen van de 2300. Hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd, dat is einde van de 70ste week, want dat is de definitieve overwinning, de ondergang van de staat Israël, de ondergang van Jeruzalem. Verwacht in 2003. En daarna staat er, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Zodat ik verwacht, maar dat heb je uit de diverse berekeningen ook kunnen concluderen. Zodat ik verwacht dat de val van Jeruzalem, de ondergang van dit Jeruzalem, tegelijkertijd de aanleiding is voor de vestiging van de macht in Babel. Bovendien, ik verwacht, maar dat ben ik maar, ik verwacht de val van Jeruzalem in 2003. Maar men verwacht de herinwijding van Babel in 2003. Precies zo, dat is al jaren geleden gepland. Dat is nog nooit veranderd. Dus dat sluit volstrekt bij elkaar aan. En dan herhaalt zich de geschiedenis van Daniel 1, of de geschiedenis in de dagen van Daniel, namelijk de ondergang van Jeruzalem, het wegnemen van de Joodse staat, de ondergang van de Joodse staat en tegelijkertijd de opkomst van een wereldrijk met Babel als hoofdstad. Dat is na de 70ste week van Daniel dus. Dan begint weliswaar het gerecht te zitten, omdat de eerste oordeel al gekomen is over Israël en waarschijnlijk de omgeving. Maar tegelijkertijd wordt dat Rijk van Babel alsnog gebouwd. Zie. En dan zal Babel en de koning van Babel macht krijgen over alle geslacht en taal en volk. Nou. En daarna staat er, en allen die op de aarde wonen, maar dan gaat het al niet meer over Jeruzalem of de Joodse staat. Allen die op de aarde wonen, dat is na 2003 dan volgens die planning, zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven. Dat wil zeggen, zullen zich aan hem onderwerpen, diegenen namelijk die niet behouden zijn uiteraard. Welke namen niet geschreven zijn in het boek des levens des lams dat geslacht is van de nederwerping der wereld. Nou, dan zijn we terug waar we vanmorgen al waren. Indien iemand oren heeft, die horen. Hoe wel door schrift met schrift te vergelijken, de Bijbel serieus te nemen enzovoorts. Het is frappant hoezeer deze uitspraak uit Daniel, en het was maar een deel ervan, overeenkomen met deze uitspraak in Openbaring. En laat niemand het nou nog een keer vertellen dat het boek Daniel geschreven zou zijn door een of andere vrome Jood in de dagen van de Maccabeeën. Wat een onzin. Wat een onzin. Het is het woord van God. Kan niet missen. Het komt volstrekt met elkaar overeen. En waar we problemen hebben met de interpretatie van een enkele profetie, vallen de problemen grotendeels, ik zeg nooit 100%, maar grotendeels in elk geval weg, wanneer we ze naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. Het tweede deel van Openbaring 13 gaan we niet meer op in. Dat heb ik vorige keer gedaan. Ik zou niet in waarom ik het nu alsnog zou doen. Zodat we Openbaring 17 even voor ons uitschuiven tot na de pauze.